stil te krijgen. Dat is het lied Dank u mijn vader voor al uw genade. Weet u ondertussen wel welke het is?
Ja.
Oké. Okay. Ik had het niet helemaal goed op de playlist gezet. En degene die nog in de ontmoetingsruimte staan, kom erbij. Ja, over die liefde heeft Bert het ook al even over gehad. In Johannes 15 staat daar een heel mooi gedeelte van. Ik wil met jullie daar een paar versen van lezen. Bij vers 8 begin ik. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus de Heer Jezus, die is ons voorbeeld. Bert zei vanavond al, we hebben geen goede voorbeelden. Nou, dan moet je je Bijbel beter leven, want hij is ons voorbeeld. En hij zegt precies hoe hij ook wil dat wij leven en hoe hij geleefd heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zou worden. Mooi, hè? We denken soms wel eens van, nou ja, jongens, als je echt kind van God bent, blijf je ook zo vaak, ja, je kent misschien de uitdrukking wel, minder zonde doen, een grote zondaar worden. Dat je dan ondertussen met zo'n droevig gezicht over de wereld loopt, omdat je jezelf verschrikkelijk vindt. Nee, en God die wil dat wij blij zijn. Dat zegt hij ook heel vaak in het Oude Testament tegen het volk van Israël, als ze optrekken om een feest te vieren. Ik wil dat jullie blij zijn. Dat is een van de opdrachten van vier het feest en wees blij. Dus hij wil dat we blij zijn en een goede vader wil toch ook dat, ja, de kinderen blij zijn. Het lijkt me niet normaal, zeg maar, als je ervan houdt dat je kinderen altijd heel verdrietig en teleurgesteld over deze aarde kruipen. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ja, en dat is dus elkaar lief hebben. Ik wil nog even een kort gebed doen voor het tweede gedeelte. En dan gaan we zo meteen naar de vragen, naar een mooi lied. Ja, almachtige Vader, dank u wel voor het eerste deel van de avond. Voor de woorden die Bert gesproken heeft. En dat we er zo op gewezen zijn dat we thuis moeten zijn in uw woord. Want daarin kunnen we u leren kennen. En daarom lezen we ook zoveel Bijbel. Heren, u wil ook zo graag dat wij u leren kennen. En dank u wel dat wij mogen zien wat voor een voorbeeld dat u, Heere Jezus, bent geweest. Want elke keer als wij het lezen wie u bent, dan zien we ook in uw licht zien wij wie wij zijn. Maar mogen we ook kijken naar wat u voor ons heeft gedaan. Heer, ik bid u ook voor Bert dat hij ook de juiste antwoorden mag geven op de vragen die gesteld worden. En dat ook de... Ja, dat mensen ook antwoorden mogen krijgen. Heren, leidt u ons ook zo weer met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan nog één lied zingen. En dat is ook een heel mooi toepasselijk lied. Aan de maaltijd wordt het stil. En dan, Bert, wil ik vragen of jij hier weer komt staan. Ja, ik heb maar een paar vragen. Je bent hartstikke duidelijk geweest. Dus we zijn wel snel klaar, denk ik. Bert, kom erbij. Bert, ik heb een hele mooie... Dat is niet echt een vraag eigenlijk, dat is meer een soort van antwoord. Wauw. Dank dat mijn vragen beantwoord zijn. PS, ik heb de app gedownload. Ja. Nou ja, goed, gelukkig denken ze er niet allemaal zo over, want ik heb niet heel weinig vragen. Maar je hebt wel heel veel gezegd, dus deze heeft blijkbaar al zijn vragen zijn hier al beantwoord. De volgende. Leef je Bijbel is, neem ik aan, onlosmakelijk verbonden met lees je Bijbel en dan tussen haakjes en bid elke dag. Mm-hmm. Ik lees niet meer. Ik kan het niet meer door wat ik gedaan heb. Ik zou graag meer willen, maar hij ziet me aankomen. Ik weet dat hij me graag ziet komen, maar ik kan het niet. Je had het over die methode van YouVersion om te lezen. Maar wat als je niet vertrouwt, je niet vertrouwd genoeg voelt om te delen, dat je niet aan de standaard trouw lezen en bidden voldoet? Ja, wat moet je daar nou mee?
Twee vragen zijn er, denk ik, hè? De eerste is eigenlijk van, joh, ik zou dat moeten en ik weet dat hij me graag ziet komen, maar dat lukt niet. En de tweede vraag is volgens mij, hoe zit dat als je niet voldoet aan de standaard?
Ja, en die anderen in die app, die zitten wel allerlei dingen te delen dan blijkbaar.
Ja, precies. Nou, de eerste is van, ik zou graag willen dat hij, ik zou graag weer willen, maar hij ziet me aankomen. Inderdaad, hij ziet je aankomen. Hij kijkt er naar uit. Dat, ja, verhaal van de verloren zoon, hij ziet je aankomen. Hij staat op de uitkijk. Hij wacht erop. Dus dat, en hoe, dat is nog wel een indrukwekkende, hè? Volgens mij is er een andere vraag die ik net zo gauw op steljevraag.tk las, die hierbij aansluit. En dat is van op het moment als ik dan zondig ben, zeg maar. Hoe dan? Nou, op het moment als Abraham gevraagd wordt om zijn zoon het liefste wat hij heeft te offeren, dan is hij gehoorzaam. Dan geeft hij zich over aan wat God van hem vraagt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een stukje overgave, een stukje gehoorzaamheid. Als wij weten, hij ziet me aankomen, dan ook gaan. En dan vervolgens, dan ga je. En eigenlijk zeg je, kom ik om, dan kom ik om. Wat Esther zegt. Leef je Bijbel tenslotte. Dus je komt naar God toe en dan sta je er en dan denk je, dit haal ik niet. Dit haal ik niet. En dan bid je om genade om Jezus wil. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want God zelf zal een lam ten brandoffer voorzien, zei hij tegen Abraham. Dus ik probeer het te koppelen aan Bijbelse voorbeelden, hè, zodat je echt leef je Bijbel. Dus God zelf zal voorzien. Wat staat er dan vervolgens in Leviticus 1? Ken je Bijbel? Dan moesten de Israëlieten een lam brengen. Dus als je God ging offeren, een brandoffer voor je zonde, wat dan ook, maar je ging offeren, dan moest je een lam brengen, een schaap, een mannetjeslam. Dus een mannetjeschaap, hoe heet zoiets, een ram eigenlijk. Hè? Dus je bracht dat beestje en dan kwamen ze in de tempel. En dan gingen ze niet zo van, oké, en vertel, biecht even op, wat heb je gedaan? Oh, sorry, had je twee lammetjes mee moeten nemen, jongen, want dat is te zwaar. Nee, er werd helemaal niet gekeken naar degene die het bracht, met wat hij had en waarmee die kwam. Het sloeg helemaal nergens op, daar werd helemaal niet naar gekeken. Waar werd naar gekeken, staat in Leviticus 1, maar er staat ook op meerdere plekken in de Bijbel, naar het lam. En dan legde hij je handen op dat lam. En werd het lam geslacht. En werd hij op het altaar gelegd. En ging de fik erin. Wat trekt aandacht? Vuur. Je bent in één ding, naar één ding aan het kijken. En dat is een brandend lam. Oké. Gaan we één stapje verder, Johannes de Doper. En daar is Jezus in het midden. Zie, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Compleet. Zo groot. Gods lam. Jezus. Leg je hand er maar op, hoor. Op die Bijbel. En geloof het op zijn woord. Je bent welkom met wat je ook op je geweten hebt. Je hebt met TBS'ers gebeden. En de hand als het ware op het woord. En het levende woord. Jezus Christus, het lam van God gelegd. Vergeven. Compleet. Onlangs mocht ik, 3 maanden geleden, mocht ik een ex-heks. Die priesteres in de Wicca was. Priesteres. In het satanisch, in het duivelse, in het occulte. Ik mocht haar dopen. Waarom? Compleet vergeven. Door het Lam van God. Compleet bevrijd door het Lam van God. Dus hij ziet je aankomen. En tegelijkertijd kijkt hij naar het Lam. Wat de zonde wegneemt, Jezus. Tweede vraag die hierin zat. Ik hoop dat ik het hiermee beantwoord heb trouwens, anders dan hoor ik het wel. De tweede die hierin zat, wat als je je niet vertrouwd genoeg voelt om te delen? Als je dat met YouVersion doet. Ik zou haast willen zeggen, je doet dat met iemand die je dan bijvoorbeeld kent. Of gaat eerst zelf doen en gaat eerst eens met jezelf delen. Maar zet wel stappen. Want het is natuurlijk wel iets makkelijks om achter te verschuilen. Ja, ik ben een beetje verlegen, dus ik durf dat met niemand te delen. Dat is natuurlijk een beetje onzin, toch? Aan tafel durf je ook tegen iemand te zeggen, joh, als je broertje irritant doet, durf je ook iets te zeggen. Of als je iets positiefs wilt vertellen, dan doe je dat ook. En je hoeft geen grote verhalen te delen. Het gaat ook niet om het grote verhaal. Ja, het gaat wel om het grote verhaal. Gods grote verhaal. En dat je zegt van, joh, en ik lees nu gewoon wat hier open staat. Dat heb ik compleet niet, nou, voor de zekerheid, dan zal ik het iets anders doen. Maar stel je voor dat je iets leest. En dan is het, 's morgens kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, heeft het huis van Israël, dat opstandige huis, niet tegen u gezegd, wat bent u aan het doen? Zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, deze last geldt de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël dat in hun midden is. En dan zeg je, ik snap er niks van. Wie wel? Er is er niet veel voor nodig. Of als je zegt van, wauw. Tegen Ezechiël zegt God 's morgens iets tegen hem. Dat intrigeert mij. God spreekt 's morgens tegen Ezechiël. Zullen we eens zoeken met elkaar of dat vaker 's ochtends gebeurt? Of dat iets terugkerends is? Maar je hoeft helemaal geen grote dingen te vertellen. Maar je kunt ook zeggen van, als het gaat over heb elkaar lief. Dan zeg je van, jongens, willen jullie voor mij bidden? Want het irritante broertje van mij, dat kan ik maar niet lief hebben. Ja, dan zeg je met 2 mensen, hele kleine dingetjes. Maar zet stapjes in het delen. En kies zelf je mensen uit met wie je een leesplan doet. Ik doe dat elke keer met iemand anders. Als ik een nieuwe geschreven heb, is dat op basis van een preek. En dan zeg ik tegen de gemeente. En dan zeg ik, jongens, zullen we het met elkaar doen? Afgelopen keer hebben we met 148 mensen tegelijk zo'n leesplan gelezen. Het is super vet. Daar word je echt blij van, hoor. Dus volgens mij genoeg. Gewoon kleine stapjes zetten en echt niet te verlegen doen. Gewoon ietsje delen. Het hoeft niet gelijk alles uit je hart in een app te gooien.
Ja, ik denk, Bert, dat je toch een heel gedeelte van de vraag wel weggenomen hebt. Die ene vraag had jij ook gelezen, schuldcomplex, herkenbaar. Maar wat ik ook worstel, ik kom er niet vanaf. Hoe zit dat met vergeving? Nou, die heb je net al wel een beetje behandeld. Maar ook wat voortdurend bij mensen en bij hier uit de zaal ook in het achterhoofd blijft zitten, is van ja, dat kun je nou maar zeggen, en ik hou me misschien ook wel vast aan wat er in de Bijbel staat, maar toch komt elke keer die twijfel weer om de hoek. En hoe weet ik nou zeker, dat als ik nou straks sterf, dat hij dan zegt van, nou, komt in, ga je gezegende van mijn vader. En niet dat hij straks zegt van, ga weg van mij, jij die de wetteloosheid werkt. Mm-hmm. We hebben zelfs in zijn naam duivelen uitgeworpen. En we hebben misschien, net zoals dat jullie hier zitten, we hebben misschien mooie liederen gezongen. En we hebben over mijn verlosser gezongen. Maar hoe weet ik nou zeker dat hij niet straks tegen mij zegt, ga weg van mij. Want ik ken je helemaal niet. Mm-hmm. Dat is iets, dat proeft dat toch steeds er een beetje doorheen. En dat zijn misschien ook al dingen die we hier altijd een beetje blijven houden. Maar hoe, kom je daar, hoe
hier,
komen we daar?
Hier wel, denk ik. Dat je
hoe komen we nou van die twijfelkont af hier?
Ja. Ik denk dat er maar één manier om van af te komen is. Dat is God meer leren kennen wie hij is. En niet eindeloos blijven wroeten in jezelf. Je bent geen varken die zit te wroeten. Je echt serieus, leer God kennen. Er is alles in mij wat aan mij en aan jou twijfelt. Ik geloof dat jij compleet niet deugt. Dat geloof ik. Ik ook niet. En tegelijkertijd, er is echt niets in mij dat twijfelt aan als ik me verdiep in wie God is. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, maar ja, ik ken hem daar nog niet goed genoeg voor. Nee, dan is dat het medicijn. God beter en meer te leren kennen. Dus op het moment als je God leert kennen als de betrouwbare. Ik kan van hem in ieder geval op aan. Van mezelf niet. Maar van hem wel. Dan weet je, als hij dat zegt. Als hij zegt dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Of de naam van de Heere zal belijden voor de mensen. Ik zal hem belijden voor mijn Vader in de hemel. En mijn geestelijke vader, coach, die zei eens tegen mij. Ik zat er een beetje doorheen. En ik zat bij hem koffie te drinken. En hij zegt, Bert, als je zo meteen in de hemel komt, moet je eens voorstellen. Jij komt de hemel binnenlopen. En dan staat daar de Heer Jezus. Die staat daar naast God. En die zegt, papa, dat is Bert. En ik zei, waar houden vandaan? Toen zei hij dat. Bert, weet je tegen hoeveel mensen, hoe vaak jij uitgekomen bent voor Jezus. En een ieder die mij zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Dat is op de lippen nemen. Dat is vertellen over wie de Heer Jezus is. Dus weet je niet zeker wie de Heer Jezus is, verdiep je in hem, praat over hem. En er staat in zoveel versen in de Bijbel, bijvoorbeeld, zij die naar hem opzien, zullen stralen van vreugde en schaamte zal hun aangezicht niet bedekken. Alleen mijn Bijbeltekst, hè. Psalm 16 zegt, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Ik denk niet aan ikke, want daar word ik somber van. Ik zou in een depressie raken als ik aan mezelf moest denken. Ik begon al met drieën te roepen, ikke zelf doen. Weet je hoe erg dat is? Maar als ik denk aan ik ben die ik ben, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom ben ik vereerd en verblijd. En ook zal ik veilig zijn. Ik geloof dat in het woord van God, dat hij ons de weg wijst naar de zekerheid. Niet in onszelf, maar in hem. Dus daarin, zeg maar, is het zo belangrijk om met hem verbonden te zijn. Is dat een antwoord op jouw vraag?
Ik zat ondertussen, toen jij het praten was, ik heb niet alles van je gehoord. Maar zat ik even daar op te zoeken.
Je hebt niet alles van me gehoord?
Nee.
Kijk.
2 Petrus 1, vers 5. En dan nog een paar. Jij bent een beetje een man van de schrift. Dus kun jij even die woorden even lezen en misschien een paar woorden eraan toevoegen? Voeg bij uw geloof deugd.
Ja, er staat, en daartoe moet u zich met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij uw aanwezigheid zijn en toenemen, zullen ze niet doelloos en niet onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dus dat betekent in actieve zin, zeg maar. Het is net een recept, hè? Zie je dat? Voeg dit erbij, voeg dat erbij, voeg dat erbij. En dan zul je dan zul je de Heer Jezus Christus meer leren kennen. En dat is wat Paulus ook bidt. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding mag ervaren. Hij kende de Heer Jezus al lang, maar meer leren kennen. En hoe doe je dat? Dat doe je door er actief, dat is waar je op doelt, actief mee bezig te gaan. De deugd, de goede daden aan toe te voegen. De liefde aan toe te voegen voor elkaar, maar ook voor de mensen om ons heen. Door zelfbeheersing. Mezelf beheersen in sommige dingen. Daar is vasten ook zo belangrijk voor. In zo'n vaste tijd dat je leert, zeg maar, dat te onderwerpen. En dat je de dingen van God belangrijker leert vinden als je eigen verlangens. Nou, enzovoort.
Dus ja, en dit kun je gewoon niet onvruchtbaar laten. Ik denk, we zijn soms wel eens aan het twijfelen. Maar ik denk, doe dit. Leef dit.
Ja.
En ik denk, dan is het niet leeg. Is het niet nutteloos. En dan zal het je vruchtbaar maken. En het zal je meer kennis geven van wat de Heer Jezus
Ja, en op YouVersion, hè? Je hebt hem nu open. Dus de 2 Petrus 1 en dan vers 6, 7, 8 in die buurt. En dan maak je ze allemaal geel. De volgende keer denk je, hé, ze zijn helemaal geel. Waar was dat ook alweer? Weet je? Oh, en dan, maar geef me een kleurtje. Groen mag ook. Rood.
Is er trouwens iemand die erop wil reageren? Want hij heeft heel veel gesproken. Maar misschien is er iemand van jullie die wel even erop wil reageren. Nee.
Het is altijd in Apeldoorn een beetje.
Ja, misschien dat het nog komt.
Oh, kom nog.
Ik heb Jezus aan mogen nemen, maar ben hem voor mijn gevoel weer kwijtgeraakt. En dan wordt hier nogmaals zo duidelijk gezegd wat we moeten doen. Namelijk Jezus aanklampen en hem je leven laten leiden. Een geweldige boodschap. Maar wat kan ik eraan doen om hem vast te blijven houden? Is dat enkel vertrouwen op hem? Dat is soms zo onwijs moeilijk.
Mm-hmm. Ja, dat heeft wel met dat vertrouwen te maken. En dat is moeilijk en dat is een vormingsproces. Als Israël bevrijd is uit Egypte, de slavernij, dan komen ze in de woestijn. En daar zie je dat God de tijd heeft met mensen. Dan moeten ze een dagreis, 3 dagen, moeten ze reizen naar de berg om hem te aanbidden. Enig idee hoe lang ze erover doen? 3 maanden. God heeft de tijd. Wat wil hij ze leren? Om uit zijn hand te leven, het manna enzovoort. Dus het is heel belangrijk om dit proces aan te gaan. En ook gewoon dat als een leerproces te zien. Niet alleen continu als een schuldproces. Dat zit heel diep in ons. In ons Calvinisme. Maar het is een leerproces. God wil ons leren zijn wil te doen. God wil ons leren dat wij niet op de aardse dingen ons houvast vinden, maar in Gods dingen. Colossenzen, hoofdstuk 3. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, en dat te leren ontdekken is een enorme rijkdom. Dus het is onwijs moeilijk als je het ziet als iets van falen, 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 falen. En het is een mooi vormingsproces op het moment als je zegt van ja, maar het gaat erom dat ik God meer en meer mag liefhebben. Meer en meer mag kennen. Dus ik wil hem in hem verdiepen, niet in mijzelf. En ja, ik breng deze zonde aan het licht bij de Heere God. Maar ik mag vertrouwen op wie hij is. Snap je? Dus dan haal je het daaruit, zeg maar. En dat het, ja, het is het corrigeren. En wat het extra moeilijk maakt, is dat jij en ik, wij hier in dit rijke Westen het zo goed hebben. Want ik was nu een maand geleden, ik zag net de foto's binnenkomen. Nu een jaar geleden was ik op de Filipijnen, waar de mensen niks hebben. Waar ze ik wil bijna zeggen naar de Filistijnen zijn, zeg maar. Dat is niks over. Dus je hebt enorm, de mensen leven gewoon op de vuilnisbelt. En wat was er gebeurd? Er was de zondag dat wij in die kerk kwamen, was net daarvoor, een dag ervoor of 2 dagen ervoor, was de shovel van de regering gekomen. En die had zo de huisjes, alles, want een heel stuk, zeg maar, terrein moesten ze leegmaken om te gaan bouwen. In 1 keer alles weggeveegd. Die mensen, dat wat ze hadden, was door de shovel gewoon aan de kant geveegd. Op de vuilnisbelt. En toen kwam de dominee en die had die mensjes, waar een heel aantal mensen dus geruïneerd waren. En hij begon die dienst. En ik denk, nou, ik ben wel benieuwd wat mijn collega gaat doen. Ik heb niks te zeggen. Ik zou er helemaal klaar mee zijn. En zijn woorden waren, our hope is not here, but there. En toen wees hij naar de hemel. En wat gebeurde er? Die mensen begonnen te stralen en die begonnen te juichen. En die zeiden, laten we zingen. Onze hoop is daar. Maar wij hebben onze hoop hier. En daar zit het een beetje mis.
Iemand die er misschien op wil reageren?
Die mevrouw.
Ja, hierheen.
Ik zag in de vraag het woord gevoel staan en vertrouwen. En ik vind dat zelf ook al best wel lastig. Ik denk, ja, hoe moet je nou zeg maar gevoel erbij zien? En we hadden laatst daar een mooie avond over. Dat het was van, je geloof is uiteindelijk gebaseerd op wat God in zijn woord zegt en de feiten. En dat jij ook gelooft dat Jezus voor jou gestorven is. En dan, als het op ons gevoel zou gebaseerd
berusten,
zou zijn, dan zou het altijd op en neer gaan. En daarom is het ook gevaarlijk als je zeg maar denkt van ik ben mijn gevoel kwijt. Dan moet je niet denken dat je geloof ook kwijt bent. En dan moet je inderdaad dat vertrouwen ook zien als een zeker weten. En niet echt als een gevoel.
Ja.
Ik denk dat dat ook gewoon daar toch aan vast blijft houden. En dat ook in gebed neerleggen.
Ja, je gevoel kan je heel erg bedriegen. Dus dat is dus bouw niet op je gevoel. En laat geloof niet een optie zijn dat God voor jouw karretje rijdt, zeg maar. Want dat is heel belangrijk. God is niet voor jouw karretje te spannen. Het is andersom. Ben jij in het centrum van zijn wil? Het gaat helemaal niet daarin om jouw wil. Jij komt tot je bestemming als je bent in het centrum van zijn wil. Dus ook daarin, zelfs niet jouw ratio. Oh, nu heb ik wat aan God, die kan je ook bedriegen. Dus niet alleen je gevoel, ook je ratio. Het gaat erom, zeg maar, om echt alleen op hem te bouwen. En als je gevoel je bedriegt, soms, mijn gevoel is hartstikke ziek soms. Of als ik verdrietig ben, of het is echt geweldig dat je dat zegt. Nou, dan zegt één liedje, van Bobby Mason is dat volgens mij. Trust his heart. Al kan je er niets van zien, vertrouw erop op zijn hart. Dan moet je wel weten wat er in zijn hart leeft. Nou, dat is wat hij zegt te zijn in zijn naam. Dus daarom is het zo belangrijk. Ken de Heere die je dient. Heel mooi. Bouw het niet op je gevoel.
Ik heb een hele mooie voor je bed. Als jij in de Filipijnen bent geweest, kun je hier denk ik wel goed antwoord op geven. Je kleren weggeven aan degene die naakt zijn. Drinken geven aan degene die dorst hebben. Geen schatten verzamelen op aarde enzovoort. Zijn we dan als christen, wat ik om me heen hier zie, alleen maar schatten aan het verzamelen? En wanneer ben je geen schatten aan het verzamelen?
Ja,
generaal. Jij hebt waarschijnlijk in je naki door de Filipijnen gelopen.
Nee. Nee, ik was echt God dankbaar dat ik geen naakte mens tegenkwam.
Dat geloof Serieus. Ik naar jouw verhaal, geloof ik dat niet meer.
Ja, daar was ik echt dankbaar voor. Had ik mijn kleren nog af moeten staan. Nee. Nou, dat is wel waar. Ik was echt dankbaar dat ik ze niet tegenkwam. Want ik moet praktiseren wat ik geloof. Anders ben ik niet geloofwaardig meer naar mijn zoontje. En ook niet voor mezelf. Maar dit is waar. Als je het zwart-wit bekijkt, heel generaliserend, heeft hij gewoon gelijk. Deze vraagsteller heeft gelijk. Christenen in het Westen zijn bezig met schatten te verzamelen, schatten te verschamelen. En gewoon alleen maar te denken aan hun dikke ik die op de troon zit. En God is een optie. En met name in de reformatorische wereld. Waar we alles op orde moeten hebben. In onze huizen, in onze auto's. In de reformatorische wereld. Is materialisme enzovoort. Is het zijn enorme afgoden. En maar allemaal onder de schijn dat God. Ja, we gaan toch naar de kerk. God is een optie op zondag. En dan denk je, ja, ik heb inderdaad God niet gekend. Want mijn auto was mijn afgod. Of mijn ik te pleasen was mijn afgod. En dus ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. En ik denk dat we niet half beseffen hoe ernstig het voor staat binnen onze christelijke wereld in het Westen. En daarom bidden vervolgde christenen ook voor ons. Snap je haast niet, hè? Waarom zouden vervolgde christenen voor ons bidden? Nou, daarom. Het is zo'n demonische greep waar je in vast kunt zitten. Er wordt zelfs een discussie dan gevoerd of, ik heb het onlangs nog gehoord, of die je dan de tiende moet geven zoals dat in het Oude Testament staat. Je tiende van je salaris, wat is dat nou om dat aan God te geven? Wat is nou een tiende van je salaris? En dan wordt erover gediscussieerd of dat dan nog wel moet of niet moet in het Nieuwe Testament. Weet je wat de Heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling en dus tegen jou en mij? Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen. Als geld jou en goed jou blokkeert in je relatie met God, neem er heel radicaal, totale amputatie, neem er afscheid van. Want je kunt niet. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan als zo'n rijke westeling het koninkrijk van God binnen te gaan. En ik zeg echt, en dat meen ik echt, dan mag je echt mee naar huis gaan. Het is ernstiger gesteld als dat we met elkaar kunnen bedenken in de reformatorische wereld op het gebied van dit punt. Dus deze vragensteller heeft echt het grootste punt. En hij stelt er nog een vraag achteraan. Weet je nog welke? Want hij is hier uit het zicht verdwenen. En wanneer ben je geen schatten aan het verzamelen? Dat is na die overgave, hè? overgave aan God. En zeggen, al mijn zilver en al mijn goud, al alles. Een mooi lied is dat. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Moet je al die coupletten eens lezen. Dan ben je geen schatten voor jezelf hier aan het verzamelen. Het is geschreven door een vrouw. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die vrouw die heeft dat lied geschreven. Van neem mijn leven, laat het Heer. En toen kwam ze een juwelier tegen. En toen wilde ze die juwelier een beetje plagen. En toen zei ze van, ik heb een nieuw couplet geschreven. Toen zei ze, neem mijn zilver en mijn goud. Dus voor de juwelier, neem mijn zilver en mijn goud. Dat ik niets daarvan u onthoud. Dus gelijk failliet natuurlijk. Nee, dat was helemaal niet waar. Dat is onzin. Deze vrouw had een hele hoop juwelen. En deze juwelen, op een gegeven moment dacht ze, dit lied is nog niet compleet. Toen heeft ze er een couplet bij geschreven, dit couplet. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan u onthoud. En ze heeft dat aan u onthouden. Dus ze heeft dat, inclusief dat hele sieradenkastje, heeft ze meegenomen en aan God gegeven. Aan een eigenlijk was het gewoon een offer aan God. En aan een weeshuis gegeven. Zodat ze dat konden verkopen. En daarvan rond konden komen. En ze schreef daarna, ik heb nog nooit mij zo geweldig gevoeld. Als dat te geven wat ik had. De rijkdommen. En mijn hart was rijk in Christus. Je zult het zien. Als jij levensveranderend bezig bent met die paar euro's die je verdient. Of met die heel veel euro's die je verdient. En je geeft ze niet zozeer aan een mens in de eerste plaats, maar terug aan God. Er gebeurt hier iets. Vrede, blijdschap van binnen. Dat is namelijk dat God er iets mee doet. En iets met jou doet. Dus ik geloof dat absoluut kan. En ik merk dat zeg maar. Ik hou er niet van om daarover mijn eigen leven. Maar bijvoorbeeld mijn kinderen, die hebben hun. Dat vind ik zo indrukwekkend. Ik was in Haiti. Na de aardbeving, na die rampen, drama.
Ik dacht dat jij alleen maar in Almere werkte.
Nee, was toen een keer in Haiti. En toen liet ik een beetje ellende zien, zeg maar, van wat er toen was. Alles ingestort, één groot drama. En ik weet het, Joshua was 5. Die heeft heel zijn spaarpot leeggegooid. En voor de Skype. En hij zegt, papa, wilt u hier eten van kopen? En dat heb ik gedaan. Ik denk, ik kan dat niet weigeren. Want hij doet dat zo vanuit liefde. Vanuit compassie, vanuit bewogenheid. Omdat hij leert in zijn hoofd om Gods wil te doen en dat beschikbaar te stellen. Van dat wat hij heeft. En ik kon er 3 maaltijden van kopen. Het sloeg nergens op. En ik heb tegen de mensen gezegd die bij me waren, willen jullie dit even filmen? En ik heb die 3 maaltijden gegeven aan mensen die ze zagen er niet uit. En ze begonnen gelijk met hun handen leeg te eten. En dat werd gefilmd. En het is voor hem zo geweldig geweest. Dat hij niet meer naar Intertoys hoefde om iets voor hem te kopen. Maar dat hij denkt, hoe kan ik met dat wat ik heb tot een zegen zijn? En die ervaring gun ik je. Omdat het een bevrijding is. Nou, lang genoeg, hè?
Wil iemand even praten nou?
Die hebben uitgepraat.
Bert, doen, durf of de waarheid?
Doen, durf of de waarheid? Je moet de waarheid durven doen.
Ik weet ook niet of het een of het ander is inderdaad. Toen ik hem zo zag, dacht ik ook van, nou, ik zou hem wel kunnen combineren, maar.
Ja, de waarheid durven doen.
De waarheid durven doen, nou, dat is mooi. Dus de laatste vraag, Bert. Hoe, wat moet ik doen om vrij van schuld naar huis te gaan vanavond? Want ja, vrij van alles wat ik kijk, doe en zie in de wereld en wat ik opzoek om ermee te amuseren. Ja, en ook van hetgeen wat we misschien vanavond wel gehoord hebben.
Laat los en leg je handen op het lam. Het lam is geslacht voor jouw behoud. Het hout kleurde rood van het bloed. Het is dat moment dat elke zondaar opnieuw leven doet. Dus ja, zoals de Israëlieten dat moesten doen, hun handen op dat lammetje leggen. Dat was een beeld. Zodat wij schuilen achter het kruis, opzien naar de Heer Jezus. En dan, ja, hij heeft het gedaan. Jij moet niks doen. Jij moet loslaten wat je hebt, wat totaal niet bevredigt. Het bevredigt echt totaal niet. Het is gewoon fake. En omarmen degene die geen fake is, maar die de levende is, Jezus. Hem vasthouden. En dan mag je echt weten, zijn genade is voor jou genoeg. Zijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht.
Bert, je hebt er al heel veel over gesproken, maar wie is nou de Heer Jezus voor jou persoonlijk?
De Heer Jezus zegt zelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Mozes kon niet God zien toen God aan hem voorbij kwam. En als ik naar de Heer Jezus kijk, dan denk ik, dit is een beperking natuurlijk in één lichaam van een mens. Maar zo is God. Opzoekend, opofferend, vergevingsgezind. Het meer dan het voorbeeld levend. En ik denk, ja, als ik naar het voorbeeld van vandaag ga, Leviticus 1 van dat lam, dan raakt me dat heel veel. Hij is het lam van God dat mijn zonde wegneemt, compleet. En het mooie is, zoals de priester niet keek naar de mensen die het brachten, maar naar het lam, zo weet ik ook dat God niet kijkt naar mij, inclusief alle zondigheid en gebrokenheid en daar waar ik vandaan kom en nu in zit. Maar hij kijkt naar het lam. En door het lam naar mij.
Dus ik... Mooi. Ja. Dank je wel. Ons bloemenmeisje komt je nog even bedanken.
Bloemenmeisje.
Ja, als je als spreker hier bent, dan krijg je een bloemetje. Soms ben je ook spreker, maar dan krijg je geen bloemetje. Als je gast hier bent, dus deze keer wel. Bert, dank je wel dat je bij ons wou zijn om te spreken over Leef je Bijbel. Mooi dat we moeten geloven en het doen, zodat we een vaste rots hebben om op te bouwen. En dank je wel dat je daarover wou spreken. Deze zijn voor jou.
Dank je wel. Mijn vrouw wordt helemaal blij als ze dit ziet. Ja, super. Dank jullie wel. Prachtig. Ja. Ja. Ja, ik ken de procedure een beetje. Laten we de Heere God danken. Heere, u zegt in uw woord dat u, Heere Jezus, de afstraling bent van Gods heerlijkheid en de afdruk van uw zelfstandigheid, Heere God. Die alle dingen door uw woord zijn alle dingen gemaakt. En geen ding dat gemaakt is, Heere, is niet daarin van u afkomstig. En ik wil u bidden dat door heel de schepping en alles in ons heen, dat u verheerlijkt wordt. Ik wil u bidden, Heere God, dat we na vanavond niet meer achterloos misschien met onze Bijbel omgaan. En ik wil u vragen, Heere, als we het ook gehad hebben net aan het einde over de ernst van de reformatorische wereld. Dat er zoveel gewoon fake is. En zoveel koning ik op de troon zit en met mijn welnis en goedheid. Dan wil ik u bidden, Heere, dat we de rijkdom mogen zien. Hoe eindeloos goed het is om met u te zijn. Hoe bevrijdend het is, Heer Jezus, als we alleen u voor ogen hebben en u nastreven. Om, zoals Paulus het, u te kennen en de kracht van uw opstanding te ervaren. Deelgenoot te worden in uw lijden. Heer, ik wil u bidden, wilt u geven dat alle jonge mensen die hier zitten of thuis kijken, of al zijn we een stuk ouder, maar dat we werkelijk de wil van u, onze hemelse Vader, zullen doen. Om in u te zijn en uit u te putten en veel vruchten dragen, zodat u verheerlijkt wordt en mensen om ons heen van de vruchten kunnen plukken. Vader, verheerlijk uw naam in ons en door ons heen. Laat uw koninkrijk komen. En laten we motiveren ons, Heere God, om op te staan. Om uit onze kerkbanken te komen en de wereld in te gaan. Die zo liefdeloos en zo koud is, die u zo nodig heeft. Leer ons, Heere, om te delen. Dan zijn we dat misschien helemaal niet gewend. Leer ons om samen de Bijbel te lezen en te leven. Ik bid u, Heere, dat deze jongeren op zo'n geweldige manier zullen inspireren in hun klas- en werkomgeving. In hun gezinnen. Dat de gezinnen weer de Bijbel gaan lezen, Heere God. Ik wil u bidden dat juist in deze lijdenstijd die begonnen is, dat we vrij heen mogen gaan, ziende op het Lam van God, van u, wat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Heere God, geef die bevrijding en geef dat leven in vertrouwen uit uw hand. Ik bid u voor alle mensen die gevoelsjunk zijn en hun leven gebaseerd hebben op hun gevoelsgeloofsleven. Ik wil u bidden, Heere, dat het vast mag komen te staan in uw woord. Wat we ook voelen. Hoe we er ook bij staan. Dank u wel voor inspirerende voorbeelden als Mozes en Abraham. Als David. Als Paulus. En in het bijzonder hoe u zelf bent. Heere Jezus, maak ons uw beeld gelijk. En Heilige Geest, zend uw troost ons op ons neer. Aan u zij alle eer. Amen.
Bert, blijf even staan. Dan gaan we nog even toezingen. Dat is Heer een zegen op uw daal.
Uit Sion u bestraalt, dat is mooi, hè? Want daar ben ik over 2 weken. Prachtig. Sion, Jeruzalem. Prachtig.
Mooi. Neem mijn leven, laat het Heer. 286 is dat. Die voegen we even toe in de lijst, omdat het heel mooi aansluit eigenlijk bij hetgene wat je verteld hebt. Kun je hem zo snel vinden? 286 voor de beamer. En daarna doen we nog hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. En dan is het eigenlijk weer afgelopen. De volgende maand, het is nu natuurlijk wel vrij ver, al in maand maart. Maar in april, dan komt Dominee van der Weg hier. Dat is de plaatselijke predikant hier, dus die woont om de hoek. Dat is een beetje kostendrukkend. Dan hebben we niet zoveel reiskostenvergoeding. Bert die komt helemaal uit Almere, dat zijn altijd de dure sprekers. Maar hoop ook dat jullie er allemaal weer zijn. Neem dan je vrienden, je collega's en neem iedereen even mee. En tot dan. Ja. Wordt vriendelijk verzocht door de chef van de zaaldienst dat jullie allemaal je rommel meenemen. Het scheelt heel veel werk. Ja, mooi. Bedankt. Ja. Ja, en hier doen we dus achteraan, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Ja, en we blijven wel staan natuurlijk. Hè. Als we voor Bert gaan staan, dan gaan we zeker ook voor God staan.